Rijnskerk, de draadomroep van de hervormde gemeente van Alphen aan de Rijn. Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Albert-Jan Vonk, van harte welkom in onze uitzending van 8 maart 2026. Straks om 10 uur kunt u gaan kijken en luisteren naar een kerkdienst vanuit de Adventskerk. De liturgie is te vinden via onze website en de dienst zal eveneens worden getoond via internet. De voorganger van vandaag is dominee van Rixhoort en we hebben muzikale medewerking van Simon Stelling op het orgel. Maar nu eerst ons platenprogramma en daarvoor geef ik graag het woord aan Marianne.
Dankjewel, Albert-Jan. Luisteraars, namens mij ook van harte welkom binnen de luisterkring. Het lied waarmee we starten is Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. U hoort christelijk gemengd koor Rejoice. Nog even terugkomen op de maand februari, want de 24ste verjaarde namelijk mevrouw Van Gade Vonk. Zij mag 87 jaar worden en krijgt met de hartelijke felicitaties een lied aangeboden door Marijke Helverstein. Wij luisteren naar Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, gezongen door gezamenlijke koren te Maassluis, Botsmart en Zaltbommel.
Thank you.
Mochten we een lied willen aanvragen, dan kunt u dat altijd doen bij Marijke Halverstein. Telefoon 47234 8. 47234 8. Meneer Van der Akker, Marijke Halverstein heeft u al een paar keer niet kunnen bezoeken. Maar ze is u niet vergeten hoor. Ze heeft namelijk een prachtig lied voor u aangevraagd, dat we nu laten horen. Zie ons wachten aan de stromen, aan de oevers der rivier. Dit wordt uitgevoerd door het Urkelmannenkoor. Halleluja. Stilstaan bij uw lijden, dat u kwam om te bevrijden, dat u droeg wat wij niet konden, de ellende van de zonde. 40 dagen is maar even, maar wilt u de krachten geven om het mysterie te onthullen? Heilige, wil ons vervullen.
All the
Geluisterd naar een gedicht van Annelies Mossel en het lied Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, uitgevoerd door Christelijk Mannenkoor De Lofstem te Broek op Langedijk. We gaan nu luisteren naar koorzang onder leiding van Willem Hendrik Zwart. Ik wil mij gaan vertroosten in Jezu lijden groot.
Thank you.
gaan nu luisteren naar een samenzang uit Nijkerk, O hoofd bedekt met wonden. We gaan weer even terug naar het Urker mannenkoor, want zij zingen God, enkel licht, voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden.
En dan gaan we nu overschakelen naar de kerkdienst vanuit de Adventskerk, die ook te bekijken is via internet. Voorganger in deze dienst is dominee van Riksoord. Luisteraars, we wensen u een goede ontvangst en een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Tom de Vries. Ik heet u van alle hartelijk welkom in deze dienst. U hier in de kerk en u die thuis met ons verbonden bent. Ook de gasten in ons midden heten wij hartelijk welkom. Onze voorganger vanmorgen is dominee van Riksoord. De eerste collecte vandaag gaat naar Kerk in Actie in Wranda. In het dichtbevolkte Wranda leeft 40% van de bevolking onder de armoedegrens. Diakonessen leren arme gezinnen hoe zo effectief mogelijk gezond voedsel kunnen verbouwen. En samen kunnen sparen en investeren. Ook begeleiden ze moeders zodat ondervoeding stopt en kinderen naar school kunnen gaan. De tweede collecte is zoals gebruikelijk voor erediensten pastoraat. De bloemen gaan vandaag met een bemoedigende groet naar Renate Buchner aan de Dennevlam en mevrouw Boer aan de Frederik Hendrikstraat. Na afloop van de dienst is er weer gelegenheid om met elkaar koffie of thee te drinken. U kunt er ook weer van die heerlijke paasbroden bestellen voor de stichting Roemenië Hunedoara. De opbrengst komt ten goede aan de armste gemeenteleden van de Reformatorskerk in Hunedoara. De broden worden voor de Pasen bij u thuis bezorgd. We beginnen nu deze dienst met het zingen van lied 25a. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Laten we stil worden voor de Heere, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal aan ons begon. Genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting voor u en voor jou van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, al een paar keer eerder hield ik een preek over Johannes 4, de evangelielezing van vandaag, volgens het ecumenisch leesrooster. En ik dacht erover de lezing over te slaan en een alternatief te zoeken. Toen ik maandagmiddag Johannes 4 nog eens las, bleef ik steken bij het zesde vers. En ik dacht misschien toch maar nog een nieuwe preek schrijven over dit gedeelte. En dan vooral over vers 6. Waar Johannes schrijft, Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Over moe zijn, uitgeput zelfs, zingt ook Psalm 42. En we zingen de coupletten 1 en 3. Gemeente, we maken bange tijden mee. Ze denken vooral aan alles wat zich in het Midden-Oosten afspeelt. Er werd ons een gebed aangereikt vanuit Beirut. En dat wil ik allereerst met u bidden. Gebed om ontferming. Maar we zullen ook bidden om vergeving. Zoeken we Gods aangezicht. Liefdevolle en warmhartige God. U stelt ons aan om voor de tuin van uw schepping te zorgen. U lief te hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. Maar we staan elkaar naar het leven in uw naam. En vertrappen het leven dat u ons vraagt te beschermen. Heer, ontferm u. Nu in het Midden-Oosten de raketten weer suizen en drones brommen en onschuldig leven wordt beschadigd en wreed uitgerukt, erkennen we het falen van de internationale gemeenschap. We zijn niet bij macht het geweld en onrecht te stoppen. Christus, ontferm u. En daarom nemen we onze toevlucht tot uw genade en roepen uit: bescherm het leven van de onschuldigen en rechtvaardigen. Spreek recht tussen de volken. Vel uw oordeel over machtige naties, zodat zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Heer, ontferm u. Bij u, Heere God, voelen en weten we ons klein. U bent God, wij zijn mensen. U bidden wij voor onszelf, voor ons kleingelovige, aangevochten, twijfelende mensen, snel in verwarring gebracht door wat zich allemaal afspeelt. Er zijn al 16 landen betrokken bij de oorlog rond Iran. Komt er een derde wereldoorlog? En ook in Oekraïne is het leed nog niet geleden en in Darfur ellende en dood. En dan zijn we zomaar geneigd u los te laten als u ons niet vasthoudt. U te vergeten bij alle wereldproblemen en bij waar wij persoonlijk mee zitten. Heer, vergeef ons als we onvoldoende met u rekenden en op u rekenden. Als we dachten het zelf op te moeten knappen. Als we u en elkaar tekort deden, zondigden en onze schuld vergroten. Zie ons aan in Jezus, uw Zoon, die onze Heer is. Ontferm u over ons en uw wereld. Vergeef ons onze schuld. Geef ons vertrouwen dat u er bent. Een God die hoort. Een God die naar ons omziet. Amen. Gemeente, wij zingen met elkaar de 10 woorden. Dat doen we met lied 310. Lied 310. bidden we ons gebed om de opening van het woord. Trouwe God, we danken u dat we u door Jezus Christus, uw Zoon, Vader mogen noemen. En u bent ook als een Vader die voor ons zorgt. U zorgt ervoor dat wij niets tekort komen. En elke week als we als uw gemeente samenkomen, voedt u ons met uw woord. En dat wilt u ook vandaag weer doen. U onderhoudt niet alleen de schepping en de wereld, ons lichaam, maar ook onze ziel. En u bent uit op ons behoud. U voedt ons met uw woord, omdat we bij brood alleen niet kunnen leven. En Heere God, nu zitten we hier als heel verschillende mensen, komend uit verschillende omstandigheden, en elk met zijn of haar verleden en zijn of haar heden. We bidden u dat er toch voor iedereen een woord is. Een woord dat ons raakt, waar we mee verder kunnen. Kom zelf tot ons en wek ons op, geef ons uw licht. Wees onze leraar, onze trooster. En spreek zelf met ieder van ons zo, dat ieder juist dat hoort wat hij of zij nodig heeft, wat hem of haar helpt. En wees zo op alle andere plaatsen aanwezig, waar mensen in uw naam bijeen zijn. Bewaar ons allen door uw woord. Wees ook bij de mensen die met ons verbonden zijn via de techniek. Wees bij de kinderen en de leiding van de kindernevendienst als ze zo naar hun eigen dienst gaan. Dat ook zij een goed moment met elkaar hebben. Geef ons kennis en hoop, een helder inzicht en een hart vol vreugde. Daar bidden wij u om. Door Jezus Christus, onze Heer, die gekomen is en die komt. Amen. Kinderen die mogen zo naar de kindernevendienst, maar kom dan maar heel eventjes naar voren. Goedemorgen. Goed geslapen? Mooi zo. Goed dat jullie er zijn. Weten jullie nog waar het vorige week over ging? Het verhaal om de kindernevendienst. Wie was er vorige week? Jij was er, dus jij moet het weten. Wil je nog meer? Jij was er, oké. Okay. En weet je nog een beetje waar het over ging vorige week? Niet? Volgens mij ging het over een maaltijd. Klopt dat? Ja, hè?
In de avond.
Wat zeg je?
In de avond gingen we eten bij de kerk.
In de avond ging je eten bij de kerk. Ja, dat was ook vorige week, geloof ik, hè? Ja, dat was heel. Dat heb je wel goed onthouden. Maar zondags ging het inderdaad ook over een maaltijd die Jezus heeft gehouden met zijn leerlingen. En toen gebeurde er iets heel naars.
Er was geen eten meer.
Er was geen eten meer. Ah. Dat is een ander verhaal. Maar ja, dat staat ook in de Bijbel, dat verhaal. Dat er geen eten meer was. Hè? En toen zorgde Jezus er toch voor dat er voldoende eten was. Voor al die mensen. Hè? Dat staat er ook. Maar het verhaal van vorige week ging over iets anders. Jezus die had met zijn leerlingen een maaltijd gehouden. Ze hadden gegeten met elkaar. Maar toen was er één leerling. En die ging weg. En wat ging die doen? Die ging Jezus. Wat ging hij doen? Weet jij dat nog?
Hij ging Jezus verraden met een kus.
Juist, hij ging Jezus verraden met een kus. Dat is helemaal juist. Nou, dat is wel heel gemeen, hè, vind je niet? Hebben jullie allemaal een hele goede vriend of een vriendin? Ja, hè? Nou, als die vriend of die vriendin, hè, nou iets gebeurt, die wordt ergens van beschuldigd bijvoorbeeld, wat doe jij dan? Weet je dat? Wat zou je dan doen? Zou je denken van, nou, Zoek het maar lekker uit. Of zou je ermee bemoeien en zou je het voor je vriend of je vriendin opnemen? Wat zou je doen? Wat zou jij doen?
Ik zou het gewoon opnemen voor diegene.
Ja, jij zou het ervoor opnemen. Hè? Ja, dat verwacht je wel. Hè? Maar in het verhaal wat jullie vandaag gaan horen, gebeurt dat nou juist helaas niet. En Jezus die wordt beschuldigd. Waarvan wordt Jezus beschuldigd? Weet jij dat?
Omdat hij zegt dat hij de zoon van God is.
Ja, jij kent het verhaal heel goed, hè? Dus helemaal geen gekke dingen of zo. Maar gewoon omdat hij zegt, ik ben de zoon van God. Was Jezus echt de zoon van God, denk je?
Ja.
Ja, waarom denk je dat?
Omdat hij het zelf heeft gezegd.
Omdat hij het zelf heeft gezegd. Dat is een heel mooi antwoord, hè? Omdat Jezus het zelf heeft gezegd. En je kunt Jezus ook echt geloven. Als dat niet zo was, dan zaten we ook niet in de kerk. Hè?
Nou, voordat Jezus ging opstaan uit de dood, schrok Judas heel erg dat hij Jezus had verraden. En daardoor moest hij wel zichzelf ophangen.
Ja, dat is een trieste einde, hè? Ja. Ja. Het zijn de minder mooie verhalen uit de Bijbel. Maar jij weet het wel allemaal heel goed. Je mag trots zijn op jezelf. We gaan een lied zingen voordat jullie naar de kindernevendienst gaan. Zullen we dat doen? We gaan lezen met elkaar uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 30. Toen Jezus hoorde dat aan de Farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat. Verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sychar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen. En dan zou hij u levend water geven. Maar heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader. Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Jezus antwoordde, iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben. En hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk, als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, ik begrijp dat u een profeet bent, Heer. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus. Er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie vereren wat je niet kent. Wij vereren wat we kennen. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt, vervuld van geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen, vervuld van geest en waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde. Wanneer die komt, zal die ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, ik ben het, degene die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand, waar bent u op uit of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe. Tot zover de lezing van het evangelie. Zalig, gelukkig ben je als je het woord hoort, het bewaart en eruit leeft. Amen. We gaan zingen van lied 653, de coupletten 1, 3 en 7. 1, 3 en 7 van 653. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jezus was vermoeid, lazen we. Dat is zo menselijk, hè? Je kunt aan de ene kant niet groot genoeg van Jezus denken, Zoon van God, Messias, gezalfde, Kind van de Vader, dat soort namen en benamingen. Anderzijds kun je Christus ook weer niet diep genoeg in het vlees trekken, zoals de 19e eeuwse dominee Kolbrugge benadrukte. Je moet Jezus ook heel menselijk zien. Gewoon zoals je zelf bent. En je kent jezelf het beste. Ook met je zwaktes, je gebreken, je valkuilen, je beproevingen. Of herken je dat niet? Dat je jezelf eerder als een Adonis ziet, die de hele wereld op zijn nek kan dragen. Stoere vrouw of man die zegt, wie doet me wat? Als ik bij mezelf begin, als ik terugkijk, soms was er wel eens zo'n periode waarop het allemaal soepeltjes ging en ik veel aankon. Lange dagen, korte nachten, druk in de gemeente, in bovenplaatselijk kerkelijk werk en zo. En dat vond ik allemaal mooi en prachtig. En misschien heb ik anderen, de meest naaste in het bijzonder, wel tekort gedaan. Maar er zijn ook dorre periodes geweest en labiele, nog niet eens zo lang geleden, dat ik er om allerlei redenen wel een beetje door zat. Dat er niet alleen maar de gemeente was, maar ook familie en ikzelf. En dat allemaal een beetje bij elkaar. Dat het een beetje watertrappelen was, zal ik maar zeggen. Herken je dat niet? Ja, niet iedereen, hè, denk ik. Er zijn ook altijd van die evenwichtige mensen. Daar kan ik zomaar jaloers op worden. Maar ik denk wel dat in onze tijd er heel wat mensen zich opgejaagd voelen, ook in de kerk. Het is om een voorbeeld te geven, hè, nog geen kerst geweest, of er zit al materiaal voor de 40 dagen tijd in je brievenbus of je mailbox. Een collega vroeg bijna 2 maanden geleden op Facebook, hij heeft 678 volgers, wat doe jij om tot innerlijke rust te komen? Ik zag 3 duimpjes. Maar niemand die concreet op die vraag inging. Ik ook niet trouwens. Wat doe jij om tot innerlijke rust te komen? Vinden we dat allemaal niet moeilijk? Nou ja, sommigen niet. Maar ik denk de meeste mensen wel. Hoe houd je alle ballen in de lucht? Je hebt je gezin, je werk, muzieklessen, sportclubs en oh ja, de kerk die heeft ook nog wat van je gevraagd. Is het niet allemaal doodvermoeiend? Is dat nou het goede leven? Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. De dag is nog niet half om en Jezus is vermoeid. Gewoon zoals u en jij en ik vermoeid kunnen zijn. Misschien schrijft Johannes dat er wel expres bij, om dat menselijke van Jezus te onderstrepen. Altijd hebben mensen geprobeerd of een streep te zetten door het menselijke van Jezus of door het goddelijke. De orthodoxe leer is echter dat Jezus dubbel is, volledig mens en volledig God. Anders kan die onze redder niet zijn. Zou zomaar kunnen dat Johannes hier dat menselijke van Jezus nog eens benadrukt. Jezus was echt mens. Hij had niet een schijnlichaam. Zo'n lichaam wordt niet moe. Overigens snap ik het wel dat het moeilijk te begrijpen is als je zegt, Jezus is helemaal mens en tegelijk helemaal God. Krijg dat maar eens klein met je brein. Het is of het een of het ander. Maar het evangelie houdt het bij elkaar. Jezus viel niet naar beneden in het rijk der lichamen. Het is niet zo dat hij naar beneden geleid werd, naar het lichaam en het vlees en de mens las ik ergens. Dat hij niet echt mens werd. Dat het wat aan de buitenkant was, fantasie. Nee, hij was het echt. Met alles wat daarbij hoort. Hoewel Paulus daarop één uitzondering maakt. De zonde. Hij is de door God bedoelde mens. En als Jezus hier moe is, door slaap overmand, dan is dat ook echt een moeheid. En daar hoef jij je dan ook niet voor te schamen, hè? Als je het leven met alles erop en eraan ook als vermoeiend ervaart. Jezus kon er ook onder lijden. Je hoeft je niet stoerder voor te doen dan je bent. Dat is het eerste dat me nu opviel aan dat hele verhaal. En het tweede is dat Jezus niet op een willekeurige plek gaat zitten, maar bij de bron. En die bron, schrijft Johannes even eerder, is de Jacobsbron. Die bron is gelegen bij de Samaritaanse stad Sichar. Jezus had Judea verlaten en om in Galilea te komen moest hij door Samaria heen. Hij moest. Dat is in de eerste plaats de weg die hij moet gaan om in Galilea te komen. Als die Google Maps of zoiets had gehad, had hij gezegd, zo moet je gaan. Dat is de beste, de kortste route. Maar misschien zit God er ook wel achter. Dat het een goddelijk moeten is. Zo heb ik dat gedacht voor jou, mijn zoon. Ga nou maar deze weg. Een andere was mogelijk geweest, een andere route. Een andere dan Google Maps of TomTom, zou ik maar zeggen. Maar nee, neem deze maar. En die route zal niet voor niets blijken te zijn. Ja, soms stippel je voor jezelf een route uit. Hè? Die is de beste, het handigst enzovoort. En dat je om de een of andere reden letterlijk de pas wordt afgesneden. Dat je min of meer gedwongen wordt een andere weg in te slaan. En dat je achterom kijkt en denkt, deze route, deze weg, dit levenspad had ik nooit willen missen. Je had het voor jezelf heel anders gepland. Of in elk geval zo niet en toch liep het zo. Ik houd maar weer even dicht bij mezelf. Dat ik nu hier predikant ben en op die andere plaatsen werkzaam was. En nu weer naar een volgende ga. Al die plekken stonden, om het zo maar te zeggen, niet op mijn bucketlist. Zo van, wat geweldig zou het zijn als ik daar nou ooit eens een keer. Nee. Ze kwamen niet voor in mijn carrièreplanning. Sterker nog, die had en die heb ik helemaal niet. En toch, op de een of andere manier, werd het ons duidelijk, niet door briefjes uit de hemel en ook niet door bijbelteksten die zich aan ons opdrongen, maar toch, die weg moet je gaan. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. Betekent dat dan dat het altijd een makkelijke weg is? Nee hoor, helemaal niet. De Heer Jezus had ook een andere weg kunnen gaan. Hij deed het niet. Zo kwam hij in het land van de Samaritanen. Hij had het waarschijnlijk nooit gedacht dat juist die weg tot zo'n bijzondere ontmoeting zou leiden. En misschien herkent u dat wel. Je had je route zo anders uitgezet. En het liep anders. Achteraf zeg je, dat had ik nooit willen missen. Wat was dat bijzonder? Dat je, om met het jaarthema te spreken, verrast werd door de Geest. Mooi is dat. Waarom het voor Jezus zo moest zijn dat hij door Samaria heen moest gaan. Daarover straks nog wat. Maar allereerst, als hij door dat land loopt bij de stad Sichar, voelt hij zich moe. Nou heb ik het niet uitgerekend hoeveel en hoe ver hij gelopen heeft. Maar van een stevige voettocht kun je best moe worden. En dan is het ook nog rond het middaguur. Dat is zo'n beetje op het heetst van de dag. Moe zijn, vermoeid zijn, je krachten zijn op. Ik zei het al, dat is zomaar herkenbaar. Jezus is niet een supermens. Gewoon iemand als wij. Zou dat nou toeval zijn dat Jezus uitgeput bij de bron, bij de put gaat zitten? Die bron, ja, die moet je letterlijk nemen. Dat blijkt uit het vervolg van het verhaal. Maar ik dacht toch ook geestelijk. Dat als wij vastlopen, als het ons allemaal te veel wordt, we vermoeid zijn, oververmoeid wellicht, dat we teruggaan naar de bron. Wat is die bron nou voor een christen, voor u en voor jou? Nou, ik hoor allereerst maar al te veel verhalen van mensen die vastgelopen zijn. Leeggelopen, stukgelopen, die op zijn, op de bodem van hun bestaan zitten. Is dit het nou? Met mijn mooie huis, met soms een huizenhoge hypotheek, met mijn Tesla of dikke BMW, met mijn vakanties, maar ook met mijn stressvolle baan, met ik moet dit en ik moet dat. En het nieuws dat via je scherm elke keer maar weer je leven inknettert en dat zorg op zorg stapelt. Je komt er maar niet los van. Of de sociale media die je onrustig maken. Iemand die ik deze week sprak zei, ik begin er niet aan. Sociale media zijn asociale media. En hij zou zomaar eens gelijk kunnen hebben. Had je vroeger nog eens een praatje in bijvoorbeeld de wachtkamer bij de dokter of in de trein. Nu ziet iedereen op zijn schermpje te turen en te scrollen, het liefst met oortjes in. Of een koptelefoon op. Afgezonderd van de anderen. En om alles te volgen, je verslijt eraan. Fear of missing out, heet het. De angst om maar iets te missen. Voor je het weet, ben je een maximizer. Iemand die alles uit het leven wil halen. Zou dat nou de bedoeling zijn van het leven? En dan opeens een bericht van een collega die plotseling overleden is. Met een mooie begrafenis en een dronk op zijn leven, op het leven. En dan weer over tot de orde van de dag. Is dat het? Wat is de bron van een christen? Waar vindt hij nou zijn houvast? Waar kom je nou tot rust? Bij alles wat je bezighoudt en waar je mee bezig gehouden wordt. Jezus zegt zelf ergens dat je bij hem moet zijn. Ik zal je rust geven. Maar waar vind je Jezus dan? Ik denk dat de kerk het goed heeft gezien door periodes in het jaar in te bouwen van bezinning, van verstilling, advent in de voorbereiding tot kerst, de 40-dagen-tijd of de lijdenstijd in de voorbereiding op Pasen, van vasten, een periode van minder in beslag genomen worden door wat zullen we eten en wat zullen we drinken. En nu krijgt vasten weer andere vormen van onthaasten, van minder of niet op Facebook of Instagram zitten. Even offline zijn. Willem-Jan Otten, bekende schrijver, dichter, een bekeerling ook, schrijft ergens over een vriend die hem vertelde 40 dagen lang geen letter gelezen te hebben. Ook geen kranten, geen ondertitels. Hij vertelt dat hij toch echt een boekenverslinder is en dat hij schrijvend leeft van lezen. Die vriend noemde zijn vrijwillige ontzegging leesvasten. En Otter schrijft dan, hij is geen kerkganger. Toch bewoog hij mee met het religieuze getij, want vertelde hij, ik heb mijn vasten op paasochtend verbroken. En hij ervoer het zelfs als een soort wedergeboorte. Ik voelde me herboren tot ik weer een boek opsloeg. En het zou zomaar kunnen dat we in onze jachtige en altijd maar op stoom zijnde maatschappij, waarin je 24/7 aan moet staan, daar steeds weer naar op zoek zijn, naar plekken en tijden van rust, van skippen en onbereikbaar zijn. En de man die het had over die asociale media, had het over Jomo, die kende ik nou nog niet. Had ik toch weer wat gemist. Het betekent joy of missing out. The joy of missing out. Dat de dingen die je misschien mist, juist maken dat je gelukkiger bent. En op een website las ik, kijk niet naar wat je allemaal mist, maar kijk naar de mogelijkheden. Een lekker saai leven is zo gek nog niet. Minder prikkels, meer kwaliteit. En jij bepaalt met wie je die tijd wil doorbrengen. En met wie niet. Het is een groot geluk als je tijd alleen kunt doorbrengen zonder angstig te worden voor hetgeen je mogelijk mist. Nou ja, ik vind dat wel een beetje taal die me niet helemaal lekker ligt. Te therapeutisch, ik krijg er ook wel een beetje jeuk van eerlijk gezegd. Maar voor ons als christenen lijkt het me toch ook wel van belang. Wat is nou het ware geluk, waar vind je dat nou? Dat is als je teruggaat naar de bron, zoals Jezus naar de bron gaat. En als Jezus daar bij die bron zit, dan komt er een Samaritaanse vrouw om water te putten. En Jezus vraagt haar, geef mij wat te drinken. Het is eigenlijk nauwelijks een vraag, meer een bevel. Hè? Zonder water kan een mens niet leven. Dat heb je steeds weer nodig, zo ook deze vrouw. En ze put water uit onverdachte bron, de bron van Jacob, onze vader Jacob. Daar zijn die Samaritanen trots op. Die bron, die hebben ze dan toch maar. Geef mij te drinken, zegt Jezus. En die vrouw, hoe kunt u als Jood van mij een Samaritaanse vrouw te drinken vragen? Jezus zegt, als u wist wat God geeft en wie ik ben die u om water heeft gevraagd, dan zou u mij om water hebben gevraagd en ik zou u levend water hebben gegeven. Maar Heer, u hebt geen kruiken, de put is diep. Waar haalt u dan dat levende water vandaan? Bent u dan meer dan onze stamvader Jacob? Hij heeft die put gegraven en zijn zoons en zijn vee en hij zelf hebben er water uitgedronken. Bent u dan groter dan Jacob? Is er een betere bron dan deze? Dat zijn de vragen die ze stelt. Is Jezus meer dan Jacob? Is er een betere bron? En het antwoord wordt die Samaritaanse duidelijk gemaakt. En zo ook ons. Jezus is inderdaad meer. Er is een betere bron. Jezus zelf is die bron. En hij geeft water waardoor je nooit meer dorst krijgt. Sterker nog, je wordt zelf een bron. Even kun je het gevoel krijgen dat Jezus de vrouw de put in wil praten. En dat het hem ook aan fijngevoeligheid ontbreekt. Als hij zegt, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Maar het is niet zijn bedoeling die vrouw in de put te praten. Maar om met de vrouw bij de put werkelijk contact te hebben. Om de onderste steen in haar leven boven te krijgen. Deze vrouw heeft niet alleen water nodig om haar dorst te lessen. Zonder water geen leven. Maar waar leeft deze vrouw nou werkelijk van? 5 mannen gehad. Is dat niet een geweldige dorst naar geluk, naar geborgenheid, naar iemand waar je aan vast kunt klampen en bij uit kunt houden en bij wie je echt telt, bij wie je op kunt bloeien? Is dat niet werkelijk geluk dat je voluit mens kunt zijn? En is daar het evangelie nou ook niet op gericht, op ons geluk, dat wij weer worden zoals wij bedoeld zijn door onze schepper? Is daar Jezus niet voor gekomen? Is dat niet wat hij hier laat zien? Wie werkelijk gelukkig wil zijn, kan bij Jezus terecht. En hopelijk ook bij zijn gemeente. Is die ook niet aangesloten op die bron? Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen. En dan zou hij u levend water geven, zegt Jezus. En daarmee maakt Jezus duidelijk dat ze helemaal niet weet met wie ze van doen heeft. Hij die haar vroeg, geeft mij te drinken. Hij is Gods grootste gave aan de wereld, ook aan haar. Hij is de Messias, die lang beloofde, de grootste gave. Het is een eerste hint, een aanwijzing voor deze vrouw. Nog bedekt, verhuld, maar toch. Als ze dat begrepen zou hebben, had niet hij haar, maar zij hem om water gevraagd. En ze zou het gekregen hebben, levend water, dat is stromend water, fris, helder, dood, stilstand water, dat is drabbig, dat is onfris. Maar zo niet het water waar Jezus van spreekt, levend water. U hebt geen emmer, dan kunt u me toch ook geen water geven. Dat klinkt bijna sarcastisch, hè? Bovendien was hij het zelf niet die haar juist om water vroeg. Het lijkt erop of de vrouw niet weet wat ze aan Jezus heeft. En ze weet ook niet wat ze aan hem mist. En als ze dat allemaal wel zou weten, dan had ze inderdaad Jezus om water gevraagd. Dan had alles er anders uitgezien. Maar ze weet het niet en ze begrijpt hem niet wat Jezus in geestelijke zin bedoelt. Als beeldspraak gebruikt, vat zij in letterlijke betekenis op. En zo ontstaat er een spraakverwarring. Ze is niet gevoelig voor die beeldtaal van Jezus. En ik denk dat het nog zo gaat. Dat er dat verlangen is naar rust, naar leven, echt leven. En dat we het er in de kerk ook over hebben. Maar dat het evangelie ons niet raakt. Omdat we de taal niet vatten kunnen. Of dat het niet lukt mensen te bereiken met het evangelie, omdat we er geen taal voor hebben. En dat het dan zomaar kan zijn dat we langs elkaar heen praten. Je kunt het die vrouw niet kwalijk nemen dat ze niet begrijpt wat Jezus bedoelt. Het levende water, dat is de Heilige Geest. Hoor Jezus' woorden maar even verderop. Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Johannes zegt erbij dat hij dit zei van de geest die zij die tot geloof in hem kwamen zouden ontvangen. Zo hier verklaart het evangelie zichzelf. Als Jezus over dat levende water spreekt, dan bedoelt hij daarmee het echte leven. Het leven uit de geest. En dat is wat hij die vrouw probeert te vertellen. Het gaat om meer dan alledaagse beslommeringen. Als je drinkt van het water dat ik je geef, word je zelf een bron. Dan zit er echt leven in je. Eeuwig leven. En je dorst wordt voortdurend gelest en je mag ervan uitdelen aan anderen. Als je zelf weet wat echt, wat werkelijk leven is, dan zul je daarvan ook uitdelen aan de mensen met wie je leeft. Nou, ga dat nou maar eens na bij jezelf, in je eigen leven. Ken je daar iets van? Je kunt het gevoel hebben, zoals die vrouw, dat Jezus je in je hemd zet. Dat hij je ontmaskert. Misschien is dat ook wel zo. Dat kan pijn doen. Jezus legt de vinger bij ons ongeluk. Ook al hebben we dat zelf niet zo in de gaten. Hij zet je misschien wel in je hemd of erger. Maar hij laat je er niet in staan. Hij laat je niet met je schuld en je schuldgevoel en in je leegte en in je tekort achter. Nee, dan komt hij met woorden van leven. En hij perst en hij knijpt je niet uit. Hij laat je niet verdrogen en verkommeren. Hij geeft water, eeuwig leven. En eeuwig leven begint niet pas bij de dood, hè, zoals veel mensen denken. Het begint daar waar je Jezus ontmoet. Eeuwig leven, dat is geloven in hem. Dat is hem kennen en de Vader kennen. Lees het verhaal nog maar eens goed na. Ga terug naar de bron, naar de schrift. Naar het belijden van de kerk. En dan hoop ik zo dat u... En dat jij met die vrouw uit dat verhaal en zoveel anderen ertoe komt hem als de gezalfde te belijden. Als de redder van de wereld. En zo ook als uw en jouw persoonlijke les redder. Dat je bij hem rust vindt. Gemeente, ooit moest Jezus door Samaria gaan. Misschien wel vanwege die ene vrouw. Die het op Facebook en Instagram en datingsites niet meer uithield. Vandaag moest hij door de Adventskerk gaan. Misschien wel vanwege jou. En hij zoekt je. En hij roept je. Laat hij je bron zijn, het levend water. Wie in hem gelooft zal leven. Werkelijk leven. Amen. We zingen lied 908, de coupletten 3 en 4. 908, 3 en 4. Laten we samen danken en bidden. Heere Jezus Christus, als u tot ons spreekt, dan horen we vaak alleen uit uw mond wat ons goed uitkomt. We houden er niet van door uw woord verontrust te worden. We zijn geboren ontwijkers. Rond ons hart en ons geweten hebben we een muur gebouwd. We schermen ons af voor u. Spreek dan toch door. En laat ons niet met rust. Want als de dag aanbreekt waarin u ons duidelijk zegt: ik die met u spreek ben de Messias, zal ons op de lippen komen dat prachtige woord van die mensen van Sichar, povere Samaritanen. We hebben hem nu zelf gehoord. We zijn er zeker van. Dit is de redder van de wereld. Heer, we bidden dat we over die redder met anderen kunnen spreken. Dat we echt zelf ook een bron worden. Waar anderen zich aan kunnen laven. We vinden dat misschien wel lastig. En dat is het ook. Maar wilt u ons daarbij helpen? En dat we door barrières heen kunnen breken. En anderen met het goede nieuws kunnen bereiken. Dat ook zij zich kunnen laven aan de bron. In dit jachtige leven waarin er zoveel op ons afkomt. Dat we bij u rust vinden. Heer, we bidden voor uw kerk, hier in Alphen aan den Rijn, in ons land, buiten de grenzen, om eenheid. Hoe kunnen we anderen jaloers maken op uw dienst als we zo verdeeld zijn? Zend uw geest, uw licht en uw waarheid. We bidden u voor het werk van zending en evangelisatie, om volharding, om zegen, om groei van uw koninkrijk. Voor uw wereld bidden we, de kleine wereld rondom ons en de wijde wereld verder weg. U weet wat er speelt en wat mensen nodig hebben. We bidden u dat we onze verantwoordelijkheid nemen en kennen en dat we niet wegkruipen achter anderen. Dat we niet wijzen naar anderen, maar dat we doen wat onze hand vindt om te doen. Elk in zijn of haar klein hoekje. We bidden u voor allen die over ons gesteld zijn, om het licht van uw geest, onze overheden. Voor de gemeenteraden bidden we die zich opmaken voor verkiezingen. En we bidden u, Heere God, voor de zieken in onze gemeente, ze verblijven in ziekenhuizen, verpleeghuizen of thuis. Voor hun familie en vrienden, voor de mantelzorgers. En al die mensen die moeten leven met een partner die aan Alzheimer lijdt, dementie, hoe moeilijk dat soms is, dat ze het volhouden en voor die ander te kunnen zijn. We bidden u voor mevrouw Baveld de Bruin, morgen verhuizen naar Rietveld, een hele stap, wilt u bij haar zijn? Morgen en in de tijd die komt en dat ze merken mag en niet alleen voor te staan. We bidden u voor Renate Buchner en haar gezin. Wilt u ze sterken en nabij zijn in de komende tijd. Geef dat ze meer en meer op u vertrouwen. We bidden u voor wie slecht nieuws kregen, die in behandeling zijn enzovoort. Voor hen die rouw dragen, we denken aan meneer Van Berkel en zijn gezin. Vrijdag een geliefde vrouw, moeder en oma moesten begraven. Wees ze voelbaar nabij. Voor mevrouw Boer bidden we u en voor haar familie. Die deze week zo plotseling dochter, zus en moeder Josette is overleden. Nog maar 56 jaar jong. Wat een klap. En haar leven was al niet gemakkelijk. En nu zomaar uit het leven weggerukt, wees er nu en in de komende tijd voor Josette's moeder, voor haar zonen en voor allen die Josette moeten missen. Voor allen die verdriet hebben om het gemis van een geliefde, om het gemis van geluk, om een opbeurend woord, een gebaar van liefde om uzelf. We bidden u voor onze jongeren. U weet wat zij nodig hebben. Bewaar ze bij uw woord of breng ze terug bij de bron. Heere God, er is zoveel om te vragen. Denken ook aan uw volk Israël en het land en de volken eromheen. En we bidden u om vrede. Vrede daar en vrede hier, ook in ons eigen hart. We vragen zoveel. Maar er is ook veel om te danken. Dat u ons leven onderhoudt en dat we te eten hebben en te drinken en een dak boven ons hoofd. En voor school en zorg en voor de gemeente. U weet wat leeft op de bodem van ons hart. U bent het die wat onzichtbaar is onmiddellijk verstaat. Leef zo onze gedachten en onze harten. Verhoor onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Gelijk in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. En daarna zingen we als ons slotlied, lied 542. 542. Gemeente, ga van hier. Bewaar het woord. Ontvang Gods zegen. Om zo ook tot zegen te kunnen zijn. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.
Geluisterd naar de kerkdienst vanuit de Adventskerk met als voorganger dominee Van Riksoort.
Luisteraars, helaas ben ik vergeten te melden dat onze technicus, de heer Ed Fousert, zaterdag jarig is. Hij hoopt dan 64 jaar te worden. Laten we hem met z'n allen een kaartje sturen of tenminste toch een lied voor hem aanvragen. Hij woont van Dijkstraat 13... 2405XE, Alphen aan de Rijn. Tot slot in deze uitzending willen we een lied laten horen, uitgevoerd door christelijke zangvereniging Fox Jubilans de Waddinxveen. Het is middernacht en in de hof buigt tot de dood bedroefd in stof.
Thank you.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Vanmiddag is er geen dienst in de Adventskerk. En we ontmoeten u dan ook graag volgende week weer in onze uitzending die zal beginnen om 9:30. Voor nu wensen we u een goede zondag en voor straks een smakelijk eten. Dit was een uitzending van Studio Adventskerk, de draadomroep van de hervormde gemeente van Alphen aan de Rijn.